onze hulp en onze verwachting, zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van Godden Vader en Christus Jezus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 110, het eerste en het vierde vers. Dus aan de gemeente zal worden voorgelezen wat u vindt in het Hooglied. Het vierde hoofdstuk. Zoeken wij nu het aangezicht des Heren. Al genoegzaam en volmaakt wezen in den hemel, dat u, die de hemel tot uw troon stelt en de aarde tot de voetbank van uw heilige voeten, ons deed verstaan waarom u zijt de werkende God, waarom u in de werken van de schepping en in de werken van de herschepping u wilde openbaren. Doet ons verstaan dat wij eeuwigheidsschepselen zijn, dat wij geen blijvende stad hebben. Doet ons begrijpen het heilige einddoel van uw goddelijke werken. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop dat de gerechtigheid woont. We zijn zo verkleefd aan het zien en zinnelijke. We zijn zo verbonden met het stof, dat we de eeuwige bestemming van de mens zijn vergeten. Het is toch uw eeuwige predestinatie, waarin u de eeuwige staat van de redelijke schepselen hebt vastgelegd. En Heere, zo wij nu voor uw aangezicht zijn, doet u ons vanmorgen toch beseffen dat wij geen blijvende stad hebben. En doet ons begrijpen, Heere, wat uw kerk heeft gezongen. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, geen verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als uren, zult al eeuwigheid verduren. De Heere doet ons ook dat beseffen in de toenadering tot uw troon. En geeft dat we in de bediening van het woord zouden de nadruk leggen op dat heilige doel wat u voor ogen komt te staan. En wil ook, zoals we ons hebben opgemaakt vanmorgen, dat opbinden in de harten. Want Heere, we zijn in de weg van de gewoonte. Vaak maar uit kracht van opvoeding in uw huis. Maar hoe weinig wordt er toch beseft waarom dat u ons laat brengen onder de prediking van goddelijke genade. Opdat we onze staat voor de eeuwigheid zouden onderzoeken. En dat wij geen rust zouden vinden onder het hol van onze voet. Dat we zouden weten dat we een bestemming voor de eeuwigheid hebben gevonden. Want Heere, u zegt het zelf. Zeg het de rechtvaardigen dat het ze wel gaat. En zeg het toch de goddelozen dat het ze kwalijk gaat. En uw knecht Malachi, die heeft het in zijn profetie geleerd. Dan zult gij wederom zien het onderscheid tussen die God vreest en die God niet vreest. Doe ons begrijpen dat we straks uit elkander zullen gaan. De een ter rechterhand van uw majesteit en de ander aan de linkerhand. En dan zegt u in uw woord, indien gij u niet bekeert, ge zult desgelijks vergaan. U brengt ons in deze morgen onder de bediening van het woord, waar uw kerk mag stilstaan bij de derde trap van uw goddelijke verhoging, waar u op de paasdag zijt opgestaan uit de doden, zijt u opgevaren ten hemel. En we hebben op de pinksterdag mogen stilstaan hoe die geest is uitgegaan van de Vader en van de Zoon, die ze indachtig zou maken alles wat u gezegd had. En nu wordt uw gemeente in het kerkelijk jaar onderwijs gegeven over uw arbeid, zoals ge nu zijt aan de rechterhand van uw Vader, zoals u daar uw heerlijke middelaarsbediening verheerlijkt, als de grote profeet en leraar uw gemeente onderwijzen. Als die hoge priester naar de ordening van Melchizedek gedurig uw offeranden voorstellend bij de Vader. Maar ook als de koning van uw gemeente ze te regeren, rechtvaardig, wijs en zacht. Uw gemeente in te zamelen, te beschermen en onfeilbaar te leiden tot de volkomen zaligheid. We hebben in deze morgen weer het wonderlijke boek der boeken, het lied der liederen voor ons. Heere, we hebben op de Pinksterdag ook bij dat goddelijke boek mogen stilstaan. Ontwaak, o noordenwind, en komt, o zuidenwind, en doorwaai de hof, opdat de specerijen mogen uitvloeien. Heere, en dan mochten we dat in dit uur opnieuw overdenken. Want was het aan de ene zijde tot vermaak dat er zoveel uit ons vaderland op de tweede Pinkster kwamen naar de waarheid van recht en genade. Aan de andere zijde is het ons tot droefheid dat zoveel op de tweede Pinksterdag het vermaak van de wereld zochten en de plaats in uw huis leeg hebben gelaten. Wat zal het zijn, Heere, onder de reine bediening te hebben verkeerd, wanneer we dat bloed als nieuwe verbond onrein hebben geacht en ook de ijdelheid van het vlees gezocht hebben boven de noodzakelijkheid van waarachtige bekering. Zou het u kunnen behagen, o God, ook daarin de conscientie nog eens aan te raken, opdat we zouden begrijpen dat u uw bemoeienissen met ons nog niet komt in te trekken. Wij bidden van u, o God, en denken aan hen die met ons niet kunnen zijn, die thuis zijn, de ouden, de zieken van de gemeente, wil ook daar nog uw zegen geven. Wij mogen ook aan u uw erfenis bevelen. En u zitten aan de rechterhand Gods. Mochten in deze morgenuren tot onderwijs zijn voor een erfenis dat hier nog door het dal der schaduw en des doods geleid wordt. Opdat hun ogen de koning zien zouden in zijn schoonheid en uw bediening aan de rechterhand van uw vader zouden mogen kennen. Wil u gedenken wat met ons niet zijn kan in ziekenhuizen, inrichtingen en gestichten zij. Wil u ook daar uw opzicht over houden. Bijzonder bevelen wij dan u, waar de voorbede voor verzocht werd van een weduwe die haar oudste zoon in het ziekenhuis weet en die deze week een ernstige hartoperatie ondergaan moet. En dan dragen we de weduwe aan u op, maar we dragen ook haar oudste zoon aan u op. Och, mocht het u behagen, Heere, de wegen te heiligen, de middelen te zegenen, maar mocht u bovenal die hartvernieuwende genade willen schenken, opdat het de vruchten van geloof en van bekering mogen voortbrengen. Wij bevelen aan u, Heere, ook een rouwdragende familie die gisteren gestaan hebben bij het graf van hun zuster en schoonzuster. Mogen ook die wegen nog heiligend zijn geweest in de kring van de familie. En mocht dus ook daar de spraken verstaan die we overdachten. Wat zal ik u doen, o Israël? Dat zal ik u doen. Schikt u toch, o Israël, om uw God te ontmoeten. Gebruikt deze wegen, gedenkt ook nog aan onze zieke broeder thuis. Wil hem gedenken, Heere, geef hem ook daar de verkwikkingen van uw woord en de onderwijzingen uit het heiligdom. Wij betrouwen ook ons schoolleven en onze gemeente aan u op. U weet ook daar van de zorgen, de moeite en het verdriet. Morgenavond zal er een ledenvergadering zijn wat zo hooggewichtig is voor het leven van onze school. O God, wil dat alles nog doen gedijen, dat ook daar de waarheid die naar de waarheid is gehandhaafd blijven en onze kinderen in alle gerustheid daar mogen bevelen. Wil u daar ook nog uw goddelijke genade openbaren en hen die daar arbeiden en ook het bestuur met wijsheid van den hemel bedouwen. Heer, er breken in kerkelijke leven ingrijpende dagen aan. Curatorium vergadert en nadat vrijdag de eerste vergadering geweest is, zal ook in deze week nog driemaal, drie dagen lang deze vergadering worden gehouden. U weet van welk hoge weg dat het is. U weet ook hoe belangrijk dat het is voor de ontwikkeling van het kerkelijke leven. Maar u weet ook met hoeveel zorgen dat komt te bezetten. O God, we beleven zulke donkere tijden. Er is zo weinig het onderscheid des geestes meer aanwezig, dat we dat met smart voor uw aangezicht mochten belijden. Dat u ons bewaren mocht dat er huurlingen of indringers uw gemeente zouden binnenkomen. Dat u met wijsheid bedelen om het kostelijke van het snode te onderscheiden. En dat ook daarin nog betonen mocht. U betonen mocht dat u nog met onze gemeenten zou willen optrekken. Wil u daartoe allen gedenken die de arbeiden, de curatoren, de docenten, de studenten, mogen alles nog onder uw hoge zegen tot ontwikkeling komen. O koning van de kerk, denkt aan uw knechten, denkt aan de vakante gemeenten en denkt ook aan uw knecht. En geeft hem ook in dit uur de zalving van uw Heilige Geest. We bidden het om Jezus wel. Amen. We zingen van Psalm 145, de versen 2 en 4. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En het vierde, al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Van Psalm 145, de versen 2 en 4. woorden de apostel Petrus heeft in zijn Pinksterpreek aan de Pinksterlingen over het werk van Jezus gesproken. Gesproken dat op grond van dat werk de Heilige Geest is uitgestort over alle vlees. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij getuigen zijn. En hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebben van de Vader, heeft dit uitgestort, hetgeen geziet en hoort. En dan gaat hij niet alleen spreken over de verhoging van Christus, maar ook hoe de Heere de beloften aan de oudtestamentische gemeente in hem vervuld heeft. En dan wijst hij naar de patriarch David, die toen al zag wat de Pinksterlingen beleefden. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Want immers het werk van de Heilige Geest, de uitstorting op alle vlees, is vrucht van de derde trap van Christus' verhoging. In de trappen van zijn vernedering was hij schuldenaar. In de trappen van zijn verhoging de vrijgesprokene. Hij is trapsgewijze opgeklommen tot zijn heerlijke staat. Daarom zegt hij, wij zijn getuigen van zijn opstanding. Wij zijn getuigen van zijn hemelvaart. En wij zijn getuigen van het werk wat hij nu aan de rechterhand van zijn Vader doet, zeggende zo weten, dan zekerlijk het gans huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Wanneer we over deze dingen na de uitstorting van de Heilige Geest denken, en het kerkelijke jaar als het ware verplicht om daarover te gaan spreken, dan komt altijd weer tot ons diezelfde vraag. Wat leven we toch ver van die gedachten af? Wat zijn we toch uit de aarde aards? Wat omkleedt de gevallen mens zich met wat vormen en gebruiken, zonder te begrijpen waar het in wezen over gaat? Want gemeente, u en ik, jong en oud, wij zijn immers eeuwigheidsschepselen. Wij hebben geen blijvende stad. We zijn slechts op de doortocht. Wij reizen samen naar de grote eeuwigheidsbestemming. En wees nu eens eerlijk. Hebt u daar vanmorgen één moment aan gedacht? Eén ondeelbaar moment slechts, dat u reist naar een eeuwige bestemming. En die eeuwige bestemming, dat houdt in een eeuwig wel of een eeuwig wee. Dat is, zeg het, de rechtvaardigen dat het wel gaat. En zeg het de goddeloze dat het kwalijk gaat. U bent op weg naar de eindreis. En daarvan heeft de Maleachi gezegd. Dan zult gij wederom zien het onderscheid tussen degene die de Heere vreesden en die de Heere niet vreesden. Dat zullen we dan wederom zien. Hier wordt het gezien, straks volmaakt. Het wezen van de gemeente Gods is dat ze worden voorbereid voor de grote toekomst. Hoe dat gebeurt, daar gaan we in de zondag na Pinksteren met u over spreken. Opnieuw vraag ik uw aandacht voor het vierde hoofdstuk uit het Hooglied. Ik wil vanmorgen uw aandacht vragen voor het zesde vers. Hooglied 4, daarvan het zesde vers. Ik lees u daar Gods woord. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Myrteberg en tot de wierookheuvel. Ik wil met u spreken over een treffende bemoediging van de hemelse bruidegom aan zijn zwarte bruid. Deze tekst spreekt van een treffende bemoediging van de hemelse bruidegom aan zijn zwarte bruid. Ik spreek met u ten eerste over de beloften van de bruidegom. In de tweede plaats van de arbeid van de bruidegom. Volgt u dat maar, de belofte van de bruidegom totdat die dag aankomt en de schaduwen vlieten. Ten tweede zijn arbeid, zal ik gaan tot de Myrteberg en tot de wierookheuvel. De Heilige Geest, die mogen deze geheimen ons willen bekendmaken, geliefden. Wij hebben over alles maar onderwijs nodig. De gemeente Gods, die krijgt bijzonder onderwijs. En dat bijzondere onderwijs, dat is vrucht van Christus bijzonder profetisch werk. Want het is een zekere waarheid dat in algemene zin het profetische werk van Christus is te stellen zoals hij door de bediening van het woord de gemeente aanspreekt. Want dat woord, dat komt tot allen die het horen. Maar het bijzondere profetische woord, dat is het bijzonder onderwijs aan zijn strijdende gemeente op de aarde. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Mijn schapen horen mijn stem. Dat bewijst het bijzondere onderwijs aan zijn strijdende gemeente op de aarde. De lessen in het onderwijs zijn onderscheiden. Immers, de Heere onderwijst op bijzondere wijze zijn gemeente over de verhouding die er is tussen hem en zij. Dat is het eerste lesje op de leerschool van Christus. Waarin de Heere onze relatie tegenover de Heere in alle naaktheid openlegt. In deze lessen wordt gesproken van onze staat voor de eeuwigheid. Van het leven der gemeente Gods. Die hemelse lessen die bevatten de weg der zaligheid. De persoon die zalig maakt. Zijn ambten, zijn staten en zijn naturen. Deze toelichting, die is u misschien nodig om vanmorgen tegen u te zeggen, er ligt in de tekst wel een zeer bijzondere les. Want deze les, die gaat immers over de heerlijkheid van Christus. Niet over zijn lijden, zijn geboorte, zijn komst, zijn sterven. Maar de les in de tekst is de les die van de hemel tot ons komt en ons spreekt van een hemelse bruidegom. Die ons spreekt hoe die hemelse bruidegom door de geest der profetie zijn zwarte bruid op de aarde komt te bemoedigen. Over de derde trap van Christus heerlijkheid is niet alleen in dit schriftwoord gesproken. U vindt daar een rijke getuigenis van, zowel in de Oud- als in de Nieuw-testamentische bedeling. Zelfs met vele typen heeft de Heere de staat van zijn heerlijkheid, ja zijn eeuwig koningschap willen afbeelden. Een Jozef in Egypte, een Salomo als de Jedutja, David als de man naar Gods hart, waren allen typen van het heerlijke koningschap van Christus. Maar ook de Nieuw-Testamentische gemeente heeft over deze trap van Christus heerlijkheid profetische onderwijzingen gehad. Zijn werk, dat heeft de apostel Johannes in zijn zendbrief in het tweede hoofdstuk ons medegedeeld. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. In Johannes 14 zegt de grote koning van de kerk, als ik zal zijn heen gegaan tot de Vader, dan kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. In de tweede brief van Paulus aan de Korinthe geeft Paulus getuigenis van wetenschap, dat er een erfenis op de aarde is die weet dat de koning boven is. En zegt dat wij daarvan het onderpand des geestes in ons hart hebben ontvangen. Van die heerlijkheid, daar ga ik niet al te breed op in wat het schrift gegeven is. Alleen moet u wel denken, we hebben het nu over onderwijs, dat ook onze Vader in daar op een bijzondere wijze de gemeente opgewezen hebben. Opdat ze dus zouden begrijpen, maar niet al te zeer verkleefd te zijn aan dit ondermaanse. Dat ze zouden begrijpen wat David in 84 gezegd heeft, zo we door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, zo stellen we hem tot een fontein. Zo hebben de ouden juist over dat verkeren van Christus in zijn heerlijk koningschap zulke troostrijke zaken aan de gemeente medegedeeld. U moet eens luisteren. Ik lees in zondag 18 wat nut ons toch de hemelvaart van Christus. dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn, dat wij ons vlees in de hemel als een zeker onderpand hebben. Dat hij door zijn geest ons een tegenpand zendt in ons hart. Waarom wordt gezet zittende aan de rechterhand? Opdat hij zich daar zal bewijzen het hoofd te zijn van zijn christelijke gemeente. En dan gaat het eens lezen in zondag 18 en 19. Dat wordt op een loffelijke wijze door de vaderen beleden de waarde van een verhoogde borg aan de rechterhand Gods. En wat nu het wonderlijke is, dat ook in het treffende hooglied van deze staat van Christus heerlijkheid al werd gesproken. Want dat wordt nu in de woorden van onze tekst weergegeven. Namelijk, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Mirreberg en tot de wierookheuvel. En dat onderwijs, dat is ons zo nodig. Ik heb u al zo vaak gezegd, wat weten wij toch weinig van de inhoud van het woord. Wat is het toch een verschrikkelijke tijd, waar er zoveel algemeenheden over ons heen kabbelen, zonder de diepten van het woord van God te verstaan. Wat eenmaal de Heere tot Petrus sprak, mocht wel dagelijks op ons hart gebonden worden, steek toch eens af naar de diepten. Want nu hier gaat de schrijver van het hooglied de diepten in. Hij weet dat dat onderwijs zo nodig is. Laat ik u daar ook maar niet te breed bij bepalen. Paulus zegt dat dat dingen zijn zwaar om te verstaan. We lezen van de Emmausgangers dat ze zo onwetend waren. Onverstandigen, tragen van hart. En de kamerling, door God bekeerd en geleid, in de weg van de afbraak naar Christus geleid, die zit met het open woord van God en zegt, hoe zou ik het verstaan, zo iemand me dit niet uitleggen. En wanneer we dan ook nu over deze gangen gaan spreken, dan lees ik opmerkelijke zaken. Probeer maar te volgen. Ik heb u gezegd dat dit schriftwoord ons spreekt van een treffende bemoediging van de hemelse bruidegom tot zijn zwarte bruid op de aarde. Ik lees totdat die dag aankomt. Wanneer ik dit tekstwoord lees, en het is u nu voor de tweede keer voorgelezen in de gemeente, dan merkt u dat deze tekst midden in dit hoofdstuk een wonderlijke plaats inneemt. In het lied der liederen, zoals het hooglied is, wordt in het vierde hoofdstuk ons een bericht gegeven hoe dat de hemelse bruidegom zijn bruid aanspreekt. En hij doet dat op een loffelijke wijze. Onbegrijpelijk, maar toch waar. Want als hij ze aanspreekt, dan ziet hij ze op dat moment als gerekend in zijn werk. Hij ziet ze daar voor zich zoals hij ze kocht en reinigde. Ze staat daar voor hem in de volmaaktheid van zijn bediening. En dat moet u natuurlijk wel onderscheiden. Want als die bruid zichzelf zou aanzien en in de spiegel van wet en woord zichzelf zou moeten benoemen, dan zou ze zeggen, ga uit van mij, want ik ben een zonder. Maar nu ziet die hemelse bruidegom, die ziet zijn bruid zoals ze begrepen ligt in zijn volmaakte bediening. En nu gaat hij ze aanspreken. Zie, ge zijt schoon, mijn vriendin. Zie, ge zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen. En dan in ene keer dan breekt dat betoog over zijn gereinigde kerk af. En dan komt de tekst. Want dan lees ik in één keer. Totdat die dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Merreberg en tot de Wierukhoven. Hoe komt het nou? Hoe komt dat die tekst daar nu zo plotseling daartussen staat? Is dat een beschrijving? Wat voor hemelse lessen liggen daar voor de kerk en begrijpen? Dat is niet zo moeilijk. Want als hij op deze loffelijke wijze zijn kerk aanspreekt, dan geeft dat natuurlijk een weerklank in het hart. En weet u wat nou zo'n wonder is? Dat hij het hart doorzoekt en de taal van het hart kent, zonder dat de kerk nog één woord gezegd heeft. Ja? En dat is het geheim van deze tekst. Want terwijl zij die loffelijk getuigenis over haar leven hoort, verwekt de Heilige Geest daardoor in haar hart een reine begeerte. De begeerte naar de volmaakte gemeenschap met hem. Want de afdrukken van zijn woord in de conscientie hebben een lokkend vermogen. En dat lokkende vermogen, dat doet het hart uitgaan. Hij heeft gesproken van zijn bruid, die hij kocht en reinigde. En nu komt in het hart van de bruid een verlangen. Heren, wanneer komt de bruiloftsdag? Wanneer komt die dag? Wanneer, heren, gaat die volmaakte vereniging met u nou in vervulling? En dat moet u even plaatsen tussen het vijfde en het zesde vers. Dan heeft hij die uitgangen van dat hart gepeild. Ik heb u gezegd, dat is een wonder. Dat de Heere de uitgangen en het verlangen van het hart kent. Zelfs al heeft de kerk er nog geen woord van uitgesproken. Dat ligt hier, in het diepst van de ziel, dat schreef naar de levende God. O God, wanneer komt die dag? En dan komt het antwoord in de tekst. Dan gaat hij tot die verlangende bruid, tot die naar de volle gemeenschap hunkerende bruid, de tekstwoorden spreken. Wanneer het komt, totdat de dag aankomt. Wanneer dat in vervulling gaat, hoe dat huwelijksfeest komt, dat komt, zegt hij, als de schaduwen vlieden. Begrijpt u nu de tekst in zijn verband? En dan gaan we er de verborgenheid van proberen te vinden. Laat ik nog maar niet gaan inkeren en spreken van het hunkerende verlangen van een ziel die staat naar de volkomen vereniging met Christus. Hij geeft daar zelf antwoord op, totdat de dag aanbreekt. Ben ik zo schoon, zal ik het u lezen, wat de kanttekening daarvan zegt, ik meen in de 23e aantekening. Dan moet u eens even naar me luisteren, dan begrijpt u de tekst. De bruidegom beantwoordt hier de verlangens van zijn bruid. Die zegt, Heere, ben ik zo schoon in uw ogen? Waarom wacht gij zo lang met het houden van onze bruiloft? Hoor u, hier staat het. Heere, ben ik dan zo schoon in uw ogen? Waarom wacht je zo met onze bruiloft? En dan is de tekst daarop het antwoord. Het antwoord dat ons dan zegt. Totdat de dag aankomt. Dan spreekt hij aan en dan begrijpt u het thema. een treffende bemoediging van de hemelse bruidegom tot zijn zwarte bruid hier op de aarde. Wanneer dat komt, totdat de dag aankomt. Heilgeheimen, totdat de dag komt. Mag ik even, om de geheimen van de tekst u duidelijk te maken, dat met natuurlijke beelden proberen te verduidelijken? Wat gaat er in de weg in het natuurlijke leven aan een huwelijk al veel vooraf? Wat moet er dan al veel gezorgd worden? Dat is het beeld. De dag van de bruiloft wordt bepaald. De plaats van de bruiloft wordt bepaald. De toekomstige woning wordt bepaald. Hoe het huwelijksfeest gehouden wordt, wordt bepaald. Daar gaan soms maanden van voorbereiding aan vooraf. En die voorbereidingstijden en dat voorbereidingswerk heeft op zichzelf al een bepaalde vreugde in zich. Want het geeft immers weer, het nadert, het komt, de verlangens gaan in vervulling. En nu dat natuurlijke beeld, dat kan een kind begrijpen, dacht ik. Dat gebruikt nu deze hemelse bruidegom. Ook hij bereidt voor. Ook hij is bezig om dat al zo te vervullen. En daarom zegt hij tot die bruid die uitsnikt: Heere, wanneer komt onze bruiloftdag? Dan zegt de Heere: totdat die dag aankomt. Totdat de dag aankomt. Je kan dan gaan denken, de dag komt aan. Zou dat betekenen de schemering van de nieuwe dag? Die de belofte gaat vervullen. Zoals de oudtestamentische kerk ziet naar de voltooiing van het koninkrijk Gods. De dag van de Zoon des Mensen. Waarin de kerk naar veel duister en donkerheid in het licht van Gods aangezicht gesteld zal worden. Ook dat. Maar ik dacht dat we het anders ook kunnen lezen. Wanneer de dag aanbreekt. De dag, dat wil zeggen waar hij naartoe geleid heeft. De dag, bij wijze van spreken, elk scheurkalenderblaadje wat afgescheurd wordt, dat brengt ons naar die dag. En nu zegt hij tot zijn strijdende gemeente op aarde: elke dag mag je aftellen. Het komt al dichterbij. De dag, of als ik weer maar u wijs naar de kanttekening, dan mag ik u het misschien zo voorlezen. En dat is dan wat de verklaring van de tekst bevat voor u te bevatten. Er staat: gij moet verwachten de tijd die hiertoe van eeuwigheid bestemd en besloten is, tot de tijd van de oprichting aller dingen. Het is of hij tegen zijn uitziende bruid zegt: niet zo ongeduldig worden. Die datum, die ligt vast. Die ligt vast in God. Die plaats is door mij bepaald. En die tijd, die dag, die gaat komen. En toen ben ik gaan denken gisteren over die dag. En toen heb ik daar onderscheiden gedachten over kunnen denken. In de eerste plaats is dat een beloofde dag. Een beloofde dag. hoopt op de Heere, gij vromen. En is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn God zeer groot, hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Dat is een beloofde dag. Dat is ook een verwachte dag. De dag, vrome volk, in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd, als ze hun wens verkrijgen. Na die dag hebben ze uitgezien, verwacht, de snoeren, ze zijn mij in liefelijke plaats gevallen, een schone erfenis, ze is mij geworden. Het is de bevrijdingsdag. Totdat de dag aanbreekt, dat is een bevrijdingsdag. Een bevrijdingsdag van alle knellende vijanden. Van alle wapens die tegen de bruid zijn gericht. Dat is een bevrijdingsdag van de zonde. Een bevrijdingsdag van de wereld. Een bevrijdingsdag van dat boze bestaan. Een bevrijdingsdag van ons zo vaak godverdenkend leven. Totdat de dag aanbreken. Bevrijdingsdag. Het is ook bruiloftsdag. Ze is getekend door de Vader. Ze is bepaald door de Zoon. En ze wordt door de Heilige Geest in de ziel van de kerk neergelegd, bruiloftsdag. De dichter van 68 heeft daarvan gesproken. Wanneer hij spreekt over die dag waar de kerk naar uitziet, gelijk een duif door zilverwit en goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven alle vogelen pronkt, zult gij door dat goddelijke oog belonkt weer met uw schoonheid pralen. Bruiloftsdag. Daarvan heeft Jesaja gezegd, gelijk een bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw lieder God over u vrolijk zijn. En mensen, waar ik dan vanmorgen mee begonnen ben, is dan voor u dan duidelijk? Wat leven we daar ver vandaan? Veel algemeenheden, veel beredenering van zaken, een beschouwing over geloof en geloofszaken. Maar hier is de kerk op zijn plaats, die met heimwee in de ziel vervult, vanwege de toezegging van de hemelse bruidegom, het uitsnit, o God, wanneer komt die bruiloftsdag? En dan zegt de koning van de kerk, totdat de dag, totdat die dag aankomt. Hij komt, hij komt. Dat houdt de duivel niet tegen. Al tracht hij wel de voorsmaken van de bruiloftsvreugde in de ziel te doden. Dat wel. Al zal de Satan onder de toelating Gods veel die hemelse verlangens uit de ziel wegbannen. Door het inwerpen van goddeloze gedachten. Door de ziel te laten aftrekken naar de dingen van wereld en zonde, zodat de uitgangen niet meer zijn naar hem. Al is het waar dat het beneveld kan zijn in het toekomstige bruidskleed, bezoedeld en besmet is. Maar de bruiloftsdag, ze komt totdat de dag komen. Ja, dat is een dag voor de kerk. Ik heb toch gisteren zitten denken. waarmee die dag komt en ze komt, dan heeft het toch, mijn onbekeerde medereiziger, u heel wat te zeggen. Want dan zult u dat gesmade, dat ellendige, dat verdachte volk, waar u misschien uw neus voor opgehaald hebt, waarvan u misschien gedacht hebt, moet dat nou altijd zo? En kan dat dan niet minder? Wanneer het ging over dat bevindelijke leven van de gemeente God, waarvan u innerlijk een afkeer hebt en misschien gezegd wel hebt bij uzelf onder de prediking, als dat dan Gods volk is, dan wil ik er niet bij horen. Want de mens openbaart zijn vijandschap tegen dat leven der genade. Maar dan zal je toch dat ellendige, dat verdrukte, dat onbegrepen volk daaraan schouwen op die dag. En dan zal het voor u, mijn onbekeerde medereiziger, een oordeelsdag worden. Staat, en zij gingen in tot de bruiloft. En een hele groep dat erbij leefde en meeleefde en niet inleefde, daar lezen we van, en de deur werd gesloten. Totdat die dag komt, dan zal het een openbaring zijn, een gerechtsdag, wanneer de kerk aan de rechterhand Gods geplaatst, gemaakt worden tot koningen en priesteren, Gode onze Vader. Gelooft het u die spot met het rouwkleed van de gemeente, dan zal een eeuwige rouw u bezetten in het haddek, in het volkomen gescheiden zijn van God, neemt deze dingen te harte. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Wanneer komt de dag, roept de bruid. Hij zegt, de schaduwen moeten vlieden. Wat is dat, schaduwen vlieden? Heeft dat betrekking op het natuurlijke beeld van de zon die ondergaat en de schaduwen al langer worden op de aarde? Nee, dat betekent het niet. Wanneer hier het grondwoord overdacht wordt, dan wil het zeggen dat iemand leeft in de schaduw. Het licht is niet zo helder. We zouden kunnen spreken van het woordje schemering. Het is zo vaag. Het is nog zo duister. Je onderscheidt het nog niet helemaal goed. Wat je ziet, dat is maar een ten dele wat je aanschouwt. En ik meen dat ik het grondwoord zo het zuiverst vertaal. Want dat breng ik dan maar op. Uit de praktijk van het genadeleven. Want ach mensen, en dat is een van de zaken waar het ware leven, en leg daar je hart nou maar eens bij, waar het ware leven zo me zucht. We kennen slechts ten dele. Ons geloof is ten dele. Onze hoop is ten dele. Onze liefde is ten dele. De kennis van Christus is ten dele. Ons geloofsleven is zo ten dele. Er is nog zoveel vaagheid. Zo vaak wat we niet begrijpen en niet zien. Ik heb u gezegd, hier is de gang van de gemeente Gods. Paulus heeft in 1 Korinthe 13 het ons zo voorgehouden. Als hij zegt, toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind, maar al straks dat volmaakte zal gekomen zijn, dan zal ik te niet gedaan hebben hetgeen eens kinds was. Wij zien nu door een duister, dat is een spiegel in een duistere reden, maar straks dan zal ik hem kennen, gelijk ook ik gekend ben. De gemeente Gods verstaat dat. O, zegt die hemelse bruidegom tot zijn bruid op de aarde. Verlang je zo naar de volkomenheid? Wel nu, daar moet nog wat gebeuren. De schaduwen die moeten gaan vlieden van je leven. Je moet tot de volkomen kennis van mij en de genade geleid worden. En dan gaat dat vlieden, staat er. Ik lees bij de openbaringen over dat geheim dat de Heere aan Johannes zegt. Totdat die dag komt, dan zegt de grote profeet en leraar, dan zullen ze het kaarslicht niet van ode hebben. En het licht der zon zal ze niet meer beschijnen. Want de Heere God zal hun licht zijn. En het lam zal hun kaars zijn. En daar vertolkt hij wat deze tekst ons heeft willen leren. Dan zijn de schaduwen weg. Ik heb gedacht gisteren. Dat betekent dus eeuwig loofhuttenfeest. Weet je wat loofhutten was? Het loofhuttenfeest, dat werd toch gevierd in het land Kanaan. En in dat loofhuttenfeest, waar de loofhutten versierd werden met de specerijen Gods, daar zat de gemeente zich te verwonderen dat ze in Kanaan waren. Dat is loofhuttenfeest. Loofhuttenfeest, daar zaten ze zich te verwonderen dat ze uit Egypte gehaald werden. Loofhuttenfeest, daar mochten ze zich verwonderen dat ze in de woestijnen niet omgekomen waren. Ja, loofhuttenfeest was het feest van Kanaan, waarin ze in de volle genietingen in het beloofde land mochten zingen. Een schone erfenis was ze daar geworden. En dat loofhuttenfeest, dat werd hier op de aarde aanvankelijk gevierd. Ik dacht in de overdenking van deze tekst. De bruid die zegt, Heere, wanneer u zegt dat ik schoon ben en liefelijk ben en dat je hart genomen is. Maar wanneer wordt dat volmaakt? Hij zegt, als de schaduwen vlieden, dan wordt het loofhutten vieren in het Kanaan der belofte. Ziet u, dat was mijn eerste gedachte. En dan, ja, totdat. En dan lees ik in mijn tekst, zal ik gaan tot de Middenberg en tot de wierookheuvel maar zingen, eer ik dat met u overdenk. Van Psalm 47, het vierde vers. Zing des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgeboon, waar het al voor bukt, edele gans verrukt. Nu hun goddelijk licht straalt in het aangezicht. Delen in ons lot, eren Abrahams God, het vierde van 47. Thank you. Het is een gelukkig volk die erdoor is. Voor wie de dag kwam. Voor wie de schaduwen zijn gevloden. Daar het huwelijksfeest begonnen is om straks de dag der dagen in alle volmaaktheid te worden beleefd en ziel en lichaam beide. Ja, hemelvaardag heeft veel geheimen in zich. Hemelvaardag was de weg die leidde tot de plaats waar de bruidegom zijn zetel heeft ingenomen, totdat de dag aankomt en de schaduwen vliegen. En tussen die dag, het nu tot die dag. Hoe is het dan in die tussentijd, die voorbereidingstijd? En dan herinnert u zich maar even dat beeld wat ik in de eerste gedachte u heb voorgehouden. Hoe dat iemand naar een bruiloftsdag toeleeft. Er ligt er natuurlijk onderscheid in hoe we daar naartoe leven. Ik geloof dat de partijen die er het nauwst bij betrokken zijn, daarmee de hemelse vreugde van hebben. Want mensen, we kunnen een bruidskleed bekijken, maar uit niet aan hebt hij er niks aan, hè? We kunnen over het sieraad van de bruid spreken. En over de liefde van de bruidegom tot de bruid. En dat kan onze ziel beroeren. Maar als je er niet bij betrokken bent, dan gaat de bruiloftsdag voor u voorbij. En daarom over die arbeid, begrijpt u. Hoe is het dan in die tussentijd? En dat heeft nu deze gezegende bruidegom ons niet onduidelijk gehouden. Hoort u maar, totdat die dag aankomt. En de schaduwen vlieden zal ik gaan tot de Middenberg en tot de wierookheuvel. En dat wordt een wonderlijke zaak aan ons medegedeeld. Hij zegt, totdat die dag komt, ben ik aan het werk. Want ziet u me dan gaan? Hij zegt, want ik ben naar de Middenberg. En ik ben naar die wierookheuvel. Dat wijst naar de plaats waarin hij de bruidsdag voorbereidt. Dat wijst naar de plaats waar hij arbeidt om dat, mag ik dat zo uitdrukken, dat bruiloftsfeest volkomen te doen slagen. En daartoe is hij gegaan naar twee dingen zeggen de geheimen van mijn tekst. Namelijk, hij gaat tot de Middenberg en tot de wierookheuvel. Ik zou misschien tot verduidelijking dan eerst twee dingen moeten zeggen. Waarom dat woordje berg? En in de tweede plaats, de mirre en de wierook. Misschien met enkele gedachten is het toch wel goed u het mee te laten denken. Ja, eerst maar over dat woordje mirre. U kan weten dat mirre was het hars van een soort doornenstruik. En dat hars ontstond door de spontane opening die in de bast van de boom kwam. En dan bruiste uit die doornenstruik, barstte de mirre, wel onderscheiden van de wierook. En deze mirre, daar gaat Jesaja van zeggen dat het is als een balsem uit Gilead. Want die mirre, die had een bepaalde betekenis. Die mirre, die werd bijzonder gebruikt op de bruidsdagen. Die mirre die gaf van zich een hele liefelijke reuk. En die mirre die werd ook gebruikt voor de slaapkamers. De bruid zegt het. dat ze haar slaapkamer met mirre vervulde. Het ziet op de liefdeuitgangen die daarin vertolkt zijn. Het was een uiting van de geur van de liefde. Denk maar ook aan het gezegde van de bruid, als ze er hard uitspreekt en een plaats voor haar liefste zoekt, dan zegt ze: mijn liefste is als een bundelke mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Dan wil dat dus zeggen dat ze daar de gedroogde mirre op haar borst heeft, als een uiting van de liefde van de ziel. Ze zegt: de liefde tot hem, die heeft hem een plaats in mijn hart gegeven. Dat is de mirre. En de wierook? De wierook, dat was ook een soort hars. En die hars, die kwam uit een boom. Een boom met bessen. Nu denk maar aan een lijsterbes. Zoiets van diezelfde familie is dat. En ook daar barstte die hars uit op. En die hars, die werd opgevangen. En die werd bijzonder gebruikt in de eredienst. Die werd gebruikt bij de offers. Ze werd gesprengd over de offers, want het verdroogde tot kleine korreltjes. En die korreltjes werden verzameld als wierook. En die werden met de offers mee verbrand. En dan ontstond er een wonderlijke zoete geur. Zoete geur. En deze twee beelden moet u even mee proberen te denken. Maar nu zegt die hemelse bruidegom, hij zegt: ik zal gaan tot de Merberg. Daar waar de hoogste liefde wordt geoefend. Weet je wat hemelvaart is? Daar wordt de hoogste liefde geoefend. De liefde tussen de borg en zijn vader, die daar zijn gemeente bij zijn vader gebracht heeft en die zijn gemeente van zijn vader terugkreeg. Als ik dus over die Mirreberg denk, dan zegt hij tegen zijn bruid, die uitsnikt: wanneer komt toch die dag? Dan zegt die bruid: ik ga naar de Mirreberg. Ik ga je daar als een geschenk van mijn vader, ga ik je ontvangen. Ik ga je voorstellen, gereinigd en geheiligd. En waarom ik naar die Mirreberg ga? Om de hoogste liefde des vaders. Want daar ga ik je ontvangen als mijn rechtmatig eigendom. Zie je? Totdat de dag komt en de schaduwen vlieden, ben ik op weg om je daar als een geschenk van mijn vader te ontvangen. Duidelijk? In de tweede plaats ga ik, zegt hij, naar de wierookheuvel. Ik heb u gezegd, als u goed geluisterd hebt, dat de mirre uit de doornenstruik kwam. Het wijst op welke wijze hij die liefde bereid heeft voor zijn volk. En hoe de liefde van zijn vader opgewekt werd. Want dat is gedaan langs de weg van een gekroonde koning. Ziet u, langs de weg van de doornen en langs de weg van de distelen. Langs deze weg heeft hij die eeuwige liefde des vaders verworven. En de eeuwige liefde des zoons kan alleen op deze wijze zich uiten. Want ik zou natuurlijk vanmorgen u kunnen zeggen: hoe is die weg gegaan naar deze berg? Naar deze Mirreberg. En dan kan een kind mij wel volgen. Dat is gegaan door de dalen. Door de pelgrimsweg van de gemeente Gods. Heeft hij die al zo bereid. Zijn mirre op de berg wezen brengen. Geheimen na Pinksteren. Ook lees ik van de wierookheuvel. De geur die ontstaan is, gemengd door de offers. En als hij die wierookheuvel beklimt, dan klimt hij voor het aangezicht van zijn vader met zijn gezegend offer. Terwijl hij de zijnen lief gehad heeft, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde toe, zegt de schrift. En dan heeft hij in de weg van de offeranden gemengd, door zijn gewillige liefdesovergave zijn vader benaderd. Daar brengt hij zijn eeuwige prijs voor zijn vader in. En nu begrijpt u wat de bruid voor antwoord krijgt. Wanneer komt de bruiloftsdag, zegt ze. Hij zegt, ik ben naar de Mirreberg en ik ben naar de wierookheuvel. Ik ben daar om mijn prijs de vader voor te stellen. Ik ben daar om u als een geschenk te ontvangen. Niet door goud, noch door zilver. Maar met dat dierbare hartebloed, mijn bruid, heb ik u gekocht. Totdat de dag aanbreekt en de schaduwen vlieden. Eer dat die dag komt, moet ik naar de Mirreberg. En moet ik naar de wierookheuvel. En toen ben ik gaan denken. Hij zegt, zal ik gaan. Ook daarin moet ze nu gaan volgen. Een verhoogde borg volgen aan de rechterhand van zijn vader, waar hij zijn eeuwige offeranden de vader voorstelt, om daar een rechtmatige bruid te mogen eindigen. Daarom kan ze straks uitroepen, en de koning heeft me gebracht in zijn binnenkamer, en we zullen van zijn uitnemende liefde vermelden, ja, meer dan de wijn. Ik heb in de toepassing van deze waarheid aan drie dingen gedacht. In de eerste plaats, als hij daar op de Mirreberg in de wierookheuvel is, en hij al zo zijn gemeente van zijn vader kreeg, dan verlangt hij ook naar deze dag. Hoort u maar wat hij daarvan zegt in het 8e vers. Bij mij, van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Dat is niet de verkeerde voorstelling, wat je wel eens hoort, dat een mens een hoge leger kan zijn en dat men dus van die Libanon af moet. Want dat betekent het helemaal niet. Van de Libanon af. Hij zegt, kijk eens naar boven. Zie je, ik ben daar. En dan moet je het van mij verder maar verwachten. En in de tweede plaats, kom nou maar naar die weg. Langs deze weg moet je nu gaan, om ook mij daarin te volgen. Dat is de verlangen van de bruidegom. Maar ook het verlangen van de bruid, die daar naar uitziet. De geest en de bruid, die zeggen kom. En die het horen, zeggen kom. Kom, Heer Jezus, kom haastelijk. Verlangens naar deze dag. De kerk heeft daar dit van gezegd. In Romeinen 8. Ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Totdat de dag komen en de schaduwen vlieden. Ja, na Pinksteren, dan spreek je over de derde trap van Christus' verhoging. Dan spreken we over het werk dat hij bij zijn vader aan het doen is. Waar hij zichzelf voortdurend voorstelt in zijn heerlijke bediening. Om de verlangen van deze bruid te beantwoorden. Zo. Van dit werk een afdruk op de aarde zijn. Ja, dat blijkt uit de tekst. Daarom ben ik begonnen dat we maar onderwijs van de hemel moeten ontvangen over deze zaken. Opdat we ook dat zouden zien. Niet alleen de noodzakelijkheid van een geboren koning. Van een lijdende koning. Van een stervende koning. Van een opgestane koning. maar de heerlijkheid van een verhoogde koning. Daar spreekt de tekst van. Ja, wij kennen maar ten dele. De apostel heeft er immers van gezegd, deze verborgenheid, ze is zeer groot. Daarom laat de Heer in de prediking van het evangelie die koning aan u voorstellen. Ken je de reine betrekking op hem? Duizenden hebben hun bekering gegrond op een schijnbare ontdekking. Kunnen heel de leven gewagen over zielsbenauwdheid, over zonde en schuld en verlorenheid en verder en verder. Zo ver kwam Judas ook en Kain ook. Zo ver kwam Achab ook. Ik heb gezondigd, roept hij het uit tegen Elia. Maar de kerk komt verder. De kerk komt verder. Die komt met hun zonde, hun schuld, hun verlorenheid op de voetbank van Gods voeten met een schreeuw naar de hemel. Dat is een erfenis die in de weg van de ontdekking voor en toebereid wordt om de zaligheid in Christus te leren kennen. Daar krijgt hij, die blank en rood is, een gestalte. En in het volgen van hem mogen ze door het dierbare geloof zien het geheim van ik ben zwart en ik ben toch liefelijk. Nabijkomende leven kan op tweerlei wijze zich vergissen. Dat kan zich vergissen in een niets anders spreken dan over de kernbron van de ellende. Nabijkomende leven kan zich daarin vergissen door dat eerste stuk over te slaan en niets anders te spreken dan over de rijkdom van Christus. Maar de kerk kent ze alle twee. Verloren, behouden. Hallevaart, hemelvaart. Adam en Christus. Wat kennen wij van deze geheimen? We zijn naar de grote eindbestemming. Zie de kerk. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. Met kleding rijk gestekt tot haar koning. Amen. Heere, u gaf ons een geheiligde opdracht mee. We hebben schoorvoetend onze voeten op dat pad gezet. U weet dat. U hebt hem ons op de conscientie gebonden om over deze gangen een weinig te spreken. O, geheel zijt geschoon, hebt u gezegd. En de bruid heeft geantwoord, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulken is mijn liefste, zulken is mijn vriend, o dochters van Jeruzalem. Doet ons onze armoe kennen, als we buiten u leven en we de schoonheid van Sions koning niet kennen, nog beminnen. Doet ons verstaan dat we reizen naar de grote eindbeslissing. Mogen u, o koning van uw kerk, de hunkering van uw bruid, die de ziel uitstort, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen, uw aanschijn geprezen, te mogen beantwoorden totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. O, u bent, Heere, u bent op de Middenberg, u bent op de wierookheuvel. U hebt gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik zal zijn heen gegaan en uw plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. U bent boven en de kerk moet naar boven. Doet ons dat door het geloof beleven. Verzoen het gebrekvolle. U weet met welke heilige schroom we deze dingen hebben overdacht. Maar we de toepassing daarvan niet onthouden. Om Jezus wel. Amen. We zingen van 118, het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. 118, het 14e. Ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren, de genade van den Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.